Willen we samen het boek 2 Koningen opslaan. We gaan eerst een stukje lezen uit 2 Koningen. En dan mag je er je vingertje tussen laten en gaan we naar het boek Jona. Maar eerst 2 Koningen. Wil ik graag met u lezen vers 23 tot vers 27. In het 15e jaar van Amasja, de zoon van Joas, de koning van Juda, werd Jerobeam de tweede, de zoon van Joas, de koning van Israël, koning te Samaria, en hij reageerde 41 jaar. Hij deed wat kwaad is in de ogen van Jahwe. Hij week niet af van al de zonden die Jerobeam de eerste, de zoon van Nebat, Israël had doen bedrijven. Hij was het die de grenzen van Israël herstelde, van Lebo Hamat tot aan de Dode Zee, volgens het woord dat Jahwe, de God van Israël, gesproken had door zijn knecht, de profeet Jona, de zoon van Amittai, uit Gadgever. Want Jahwe had gezien dat de ellende van Israël zeer bitter was, dat het met iedereen, van klein tot groot, afgelopen was en dat er geen helper was voor Israël. Maar Jahwe had niet gezegd dat hij de naam van Israël van onder de hemel zou uitwissen, dus verloste hij hen door Jerobeam de tweede, de zoon van Joas. Vervolgens nog uit Jona hoofdstuk 1, de versen 1 tot 3. Het woord van Jahwe kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van Jahwe. Hij daalde af naar Joppe en vond een schip dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en daalde af aan boord om met hen mee te gaan naar Tarsis. Weg van het aangezicht van Jahwe. Tot zover. Ik denk dat het ongeveer 14-tal dagen geleden is. Het kan ook 3 weken geleden zijn. Ik kan het niet juist meer zeggen. Maar toen zag ik op televisie een documentaire rond de herstartopgravingen van de oude muren van de stad Nineveh. En men zocht naar antwoorden op de vraag of dat die stad werkelijk zo verdorven was als de Bijbel in boek Jona te kennen geeft. Ik moet zeggen dat het antwoord op die vraag veel minder interessant was dan het toch wel indrukwekkende overzicht van die opgravingswerken. Mede natuurlijk omdat men een zeer kritische houding innam ten aanzien van de historische betrouwbaarheid van het boek Jona. Ik had natuurlijk niks anders verwacht. Maar als je enigszins vertrouwd bent met de boodschap van het verhaal van Jona, dan doet wat dat erover gezegd wordt toch wel even uw tenen krullen, om het zo te zeggen. En dan merk je dat men absoluut geen oog heeft voor de historische context waarin dat boek zich afspeelt en men ook geen enkele rekening houdt met de achtergrond en de afkomst van deze toch opmerkelijke profeet. Men staart zich natuurlijk blind op het fabelachtige verhaal van Jona en de vis. Dat trouwens ook in de vele kinderbijbels en in het alom bekende kinderlied van Elia en Rickert eveneens een zeer centrale plaats inneemt. Ja, het moest wel lukken zeker dat we de zondagmorgen die volgde op de week waarin dat ik die documentaire te zien kreeg met de kinderen dat bewuste lied hier zongen. En daar zou je toch wel mogen verwachten dat het verhaal van Jona geen geweld wordt aangedaan, maar spijtig genoeg is niets minder waar. De vereenvoudigde weergave in het lied strookt echter niet met de boodschap die het boek Jona ons voorhoudt. Jona komt helemaal niet tot inkeer in de vis. En de vis spuwt hem ook niet uit omdat Jona nu van plan is om heel volgzaam Gods wil te doen, integendeel. Jona die bevindt zich nog in geen 100 jaar op Gods golflengte. En wat dat dus de uitkomst betreft, Jona, Jona, Hananiveh, ik wil wel, zullen we dat beter anders zingen. Ik moet wel. Ik denk dat dat beter is volgens het verhaal in het boek Jona. Zijn houding is nog onveranderd dezelfde als in die eerste strofe van het lied, dat ik wel mooi vind verwoord. Ik wil niet naar die nare stad, de mensen daar die kunnen me wat. En die vooringenomen houding van Jona houdt eigenlijk aan tot aan het einde van het boek. Ik ga zelfs meer zijn, doorheen het verhaal kan je zien hoe dat die heidense bemanning op het schip Jahwe gevonden heeft. Hoe dat de koning en de hele bevolking van Nineveh Jahwe gevonden heeft. Ja, zelfs de koeien en de schapen vinden God. Maar de enige persoon die in dat hele verhaal niet tot inkeer komt, is Jona zelf. Betoont nooit enig teken van berouw en heeft geen enkel schuldbesef. Jona representeert eigenlijk de houding waar de profeet Jesaja, overigens een tijdgenoot van hem, zijn pijlen richt wanneer hij uit naam van Jahwe God zegt: dit volk eert mij met de lippen, maar het hart is ver van mij verwijderd. Dat is niet meteen een houding die je van een profeet verwacht, hè? En dat maakt dit verhaal zo interessant. De boodschap van dit boek is werkelijk een spiegel voor onze zielmensen. Jona is trouwens een van de enige van de 12 kleine profeten die door de Heer Jezus in de evangeliën bij naam wordt genoemd. Ja, de boodschap van Jona is belangrijk voor de Heer Jezus en ook voor de apostelen. Jona mag dan wel nooit letterlijk geciteerd worden. Er valt ook niet zoveel te citeren. Hij zegt weinig dat waardevol is. Maar zijn verhaal is nooit ver weg. Want in het Nieuw Testament vormt het boek Jona de achtergrondgeschiedenis voor meerdere belangrijke gebeurtenissen. En daar hoop ik, zal de Heer wel de volgende keer op terug te komen. Ja, het verrassende aan Jona is dat zijn verhaal laat zien dat hij niet bepaald een indrukwekkende profeet is. Je is geen groot licht te noemen, vooral dan in de Bijbelse betekenis van het woord. En dit is niet onbelangrijk, mensen, omdat in Israëls geschiedenis Jona de enige profeet is die geroepen wordt om buiten de landsgrenzen van Israël aan een heidens volk in een heidense stad een dringende boodschap over te maken. En willen we doordringen tot de boodschap van het boek? En eigenlijk gaan ontdekken waarom dat de Heer Jezus en de apostelen de aandacht vestigen op Jona, ja, dan mogen we dit vooral niet uit het oog verliezen, mensen. Nu, om tot het boek te komen, je merkt eigenlijk dat van bij de aanhef van het boek ons weinig verteld wordt over de herkomst en de achtergrond van deze opmerkelijke profeet. Er wordt hier meteen met de deur in huis gevallen. We lezen een vers in: het woord van Jahweh kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar de grote stad Nineve en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. En toch is er een heel belangrijke aanwijzing, waarvan dat het belang wel vaker over het hoofd wordt gezien. Er is namelijk, net als bij ieder van ons, een heel verhaal aan deze persoon verbonden. Nu, als je vertrouwd bent met Israëls geschiedenis, dan zie je natuurlijk dat Jona, de zoon van Amittai, specifiek vermeld wordt in het tweede boek Koningen, wat we net gelezen hebben. En het is deze informatie, mensen, die ons helpt om het boek Jona in het juiste perspectief te gaan plaatsen. Allereerst kunnen we daar ontdekken dat Jona actief is tijdens het bewind van koning Jerobeam II. Die regeert over de 12 stammen, hebben we gelezen. Hij is koning van Samaria in de tweede helft van de 8e eeuw voor Christus. En tijdens zijn regeringsperiode kent Samaria een geweldige heropleving. Na die gouden eeuw van koning Salomo kent het land onder het bewind van deze koning een tweede ongeziene periode van voorspoed en grote rijkdom. En die koning Jerobeam II die slaagt er zelfs in om de landsgrenzen van het noordelijke rijk terug te herstellen naar de omvang van het beloofde land in de dagen van koning Salomo. Dus op het vlak van de internationale politiek is Israël niet langer op een dieptepunt, maar opnieuw op een hoogtepunt van zijn macht gekomen, mensen. En de historische hoofdreden voor die bijzondere omwenteling in Samaria, dat is het feit, en dat is een heel belangrijk punt, dat Assyrië, de supergrootmacht van de afgelopen honderden jaren, enorm verzwakt is. En stilaan zijn greep op het oude Midden-Oosten verloren heeft. Assyrië wordt ondertussen al 40 jaar geteisterd en verdeeld door interne conflicten. En het leidt ook onder een aanslepende oorlog met het grote Armeense Rijk en daar leidt het grote verliezen. En daar nog eens bovenop wordt Assyrië nog eens veelvuldig geteisterd door hongersnood en epidemieën. Dus met andere woorden, vrienden, de tijdsperiode waarin dat het verhaal van Jona zich afspeelt, en dat is niet onbelangrijk, daarin vormt Assyrië voor Israël geen enkele bedreiging meer. Het is pas eigenlijk in de eerste helft van de 7e eeuw de Assyrië wederom een opstanding zal kennen en de sterkste militaire grootmacht zal worden die de wereld tot op die tijd in het oude Midden-Oosten had gezien. En het is in dat nieuw Assyrische Rijk dat Nineveh voor het eerst de hoofdstad van Assyrië wordt. In de dagen van Jona is Nineveh een aanzienlijke grootstad, hebben we gelezen, maar niet de hoofdstad. En de koning die we ontmoeten in dit boek is niet de toenmalige grootvorst van Assyrië, maar de stadhouder van Nineveh. Nineveh is op dat moment eerder een soevereine stadstaat te noemen. Nu, ik wil het maar even verduidelijken en dat opmerken, omdat die historische achtergrond, dat er wel vaker slordig wordt mee omgegaan als het boek Jona ter sprake komt in prediking of in bijbelstudies. Nu, we hebben ook gezien dat de oorzaak voor dat gezegende bestuur in Israël en die succesvolle uitbreidingscampagne van Jeroboam II, in 2 Koningen 14, absoluut niet toegeschreven wordt aan de godsvrucht van de koning. Is dat opgevallen? Maar aan de erbarming van Yahweh over de ellendige toestand van zijn volk. Hij ontfermt zich niet over de Israëlieten, omdat ze zich bekeren en het kwaad uit de midden wegdoen. Er is zelfs helemaal geen sprake van bekering, integendeel. Zie maar naar hun koning. Jeroboam 2 had zijn volk zelfs voor in volhardend kwaad doen, hebben we gelezen. Maar ondanks dit alles is Yahweh God vol erbarming over zijn volk en betoont hij hen zoveel goedertierendheid omwille van wie hij is, mensen. En het is Jona, de zoon van Amittai, die afkomstig is uit het noorden, uit Galilea, die deze onverwachte wederopleving moet aankondigen. Wie zei er trouwens ook alweer in de dagen van de Heer dat er geen profeet uit Galilea opstaat? Fariseeën en de schriftleerden, maar ze hebben toch wat Jona over het hoofd gezien. En gezien het feit dat de uitkomst van Jona zijn profetische boodschap op zo'n korte tijd heel zichtbaar werd in Samaria, zal hij ongetwijfeld heel veel respect genoten hebben aan het hof van koning Jeroboam II. Dus Jona is, zo leert ons 2 Koningen 14, een spilfiguur tijdens de regering van Jeroboam II. Nu, tijdens die heropleving onder Jeroboam II heerst er heel veel zelfvertrouwen onder het volk in het land. De bevolking is nu bijzonder trots op hun uitverkoren status als godsvolk onder de volkeren. Maar zoals blijkt uit de bediening van Jona's tijdgenoten, de profeten Hosea en Amos, heeft Israël, naar wat het nu betekent om Gods heilig volk te zijn, eigenlijk elke voeling mens met realiteit verloren. Ze hebben al de mond vol van hun uitverkoren status als Gods eerstgeboren zoon, maar hun dode religieuze vormendienst toont aan dat ze het contact met Yahweh wel zijn kwijtgeraakt. Dat is eigenlijk kort samengevat wat je in Amos en Hosea kunt lezen, wat die profeten dat de mensen voorhouden. Maar het boek Jona voegt er over het hoofd van de profeet hieraan toe dat het volk ook niet leeft naar de roeping waartoe dat ze uitverkoren zijn. Want uitverkiezing is nooit een op zichzelf staande zaak. Je wordt uitverkoren tot iets. En ze waren uitverkoren om een licht te zijn onder de volkeren. Maar dat waren ze helemaal niet. Dus Israël leeft niet naar zijn status in het land en het is ook niet tot zegen voor de volkeren buiten het land. Ze zijn geen licht voor de volkeren. Ze leven niet als een koninkrijk van priesters die Gods zegen brengt tot de volkeren. En dat wordt hier ook al heel snel duidelijk, van de eerste bladzijde van het boek Jona, wanneer het je daar geroepen wordt door de Heere God. Yahweh geeft hier de opdracht aan Jona, sta op en ga naar Nineveh. En Jona staat op, maar enkel om af te dalen. Vanaf dat moment komt Jona door zijn ongehoorzaamheid in een neerwaartse spiraal terecht. En dat wordt hier dik onderstreept in de oorspronkelijke tekst. Want Jona daalt af naar Joppe om vervolgens af te dalen aan boord van een schip. Een schip, zei je, moest je de kaart erbij nemen, dan ga je meteen merken dat je helemaal niet per schip naar Nineveh kan reizen. Dat moet gewoon over land gebeuren. Want de ruïnes van Nineveh zijn namelijk gelegen in het huidige Irak, nabij de stad Mosul, u allen bekend van de periode van IS, er waren daar hevige gevechten rond Mosul. Dus Jona daalt af aan boord van een schip en hij gaat niet oostwaarts, maar westwaarts. Een schip met eindbestemming Tarsis. Nu, Tarsis ligt uiterst zuiden van Spanje, daar waar de straat van Gibraltar uitmondt in de oceaan, in de Grote Zee wordt die genoemd. Dus Jona die reist met andere woorden in tegenovergestelde richting naar het einde van de wereld, ongeveer 4000 kilometer. Allee, dat is het opzet. Ja, in die tijd wist men ook niet waar het einde van de Grote Zee uitkwam. Het was het einde van de wereld. Dus Jona die wordt door Jahwe geroepen om Gods woord over te brengen aan die Assyrische grootstad Ninive. En die Assyriërs, ja, en ondertussen een beruchte en bedenkelijke reputatie opgebouwd. Ze zijn een brutaal, barbaars en oorlogzuchtig volk, die vooral geen genade kent voor hun vijanden. De terreurdaden van IS, u al bekend van de nieuwsverslaggeving, dat is peanuts in vergelijking met wat zij hun vijanden aandoen. Hun gevangen genomen vijanden levend vellen, dat was een van hun geliefkoosde specialiteiten. En iemand de ogen uitsteken, dat was onder de Assyriërs ook meer dan een spreekwoord. Dus Jona wordt door God hier geroepen om tot een vijandig volk met een afschuwelijke reputatie te gaan en dat te prediken tot hen, want Jahwe, de God van Israël, wil hen graag redden. Maar het probleem is met Jona dat zijn vijanden lief hebben en dat dat niet eens in een vocabulaire gevonden wordt. Integendeel, hij heeft juist een hardgrondige afkeer van die afgodendienaars. En Jona ziet dat helemaal niet zijn. En hij wil aan deze opdracht, aan dit woord van Jahwe, zien te ontkomen. En het is niet dat Jona meent dat hij, als hij maar ver genoeg weggaat, dat hij buiten schot kan blijven. Nee, Jona kent Psalm 139 beter dan ik en u. Maar hij hoopt alleen door zijn vluchtpoging dat dat er zo toe zal leiden dat Jahwe wel iemand anders gaat aanzoeken. Dat Jahwe iemand anders zoekt voor die openstaande vacature in te vullen zijn plaats. Nu, tot tweemaal toe wordt er ons gezegd dat Jona vlucht naar Tarsis, weg van het aangezicht van Jahwe. Tarsis dat behoort tot de verafgelegen kustlanden, wordt dat genoemd. En dat stond bekend als een gebied waar de naam en faam van Jahwe, de God van Israël, helemaal nog niet bekend was. Daar hadden ze dan nooit van de God van Israël gehoord. Zo vinden we trouwens aan het eind van het boek Jesaja. Je kan dat lezen in Jesaja 66, vers 19, als je het dus wilt nalezen. Maar dan wordt namelijk verkondigd dat Jahwe op een komende dag ook in die verre streken zijn luister en zijn majesteit bekend zal maken. Met andere woorden, vriend, als je niet langer lastiggevallen wil worden met onaangename opdrachten zoals dat Jona er net in gekregen heeft, is Tarsis, het einde van de wereld, de ideale plaats om in vrijwillige ballingschap te gaan. Jona wil niet langer in Gods nabijheid leven. Hij vlucht weg van voor zijn aangezicht. Weg uit het beloofde land, weg uit de plaats waar God zijn naam doet wonen. Nu, waarom dat Jona precies die in een opdracht niet ziet zitten, dat wordt pas duidelijk aan het einde van het verhaal. Maar Jahwe heeft zijn zinnen op Jona gezet. En hij zal standvastiger blijken dat Jona voor mogelijk houdt. Dat wordt al heel snel duidelijk. Dus Jona, die een vreemde profeet, die helemaal niet doet wat dat profeet horen te doen, daalt af naar Joppe om eraf te dalen aan boord van een schip, waar dat hij vervolgens in het benedenruim van het schip gaat afdalen. En daar valt hij meteen in een diepe slaap, niet tegenstaande dat er ondertussen een felle wind opsteekt die de halve meters hoog drijft. Ja, ze zijn amper de haven van Joppe uitgevaren of er breekt al meteen een megastorm uit. Nu, de heidense bemanning aan boord van het schip, die blijken echter wel godsdienstige mensen te zijn, niet? Ze roepen elk hun goden aan om verlossing uit deze levensbedreigende storm. Maar Gods profeet, die geroepen is om te bemiddelen tussen de levende God en onwetende mensen, ligt echter verzonken in een diepe slaap. Trouwens, ken je nog zo iemand die tijdens een zware storm in het Nieuw Testament ligt te slapen? Misschien het klassieke antwoord van de zondagsschool? De Heer Jezus, inderdaad. Nu, uiteindelijk had de kapitein van het schip Jona hier het zijn slaap wekken en dan moet hij bovendeks toch een klein woordje uitleg geven. De kapitein kwam bij hem en zei tot hem: hoe kunt u zo diep in slaap zijn? Sta op, roep uw God aan. Misschien zal die God aan ons denken, zodat we niet vergaan. Daarop zeiden de mannen tegen elkaar, kom, laten we het lot werpen, zodat we weten door wie dit onheil ons overkomt. Ze wierpen het lot en het lot viel op Jona. Toen zeiden ze tegen hem, vertel ons toch door wie dit onheil ons overkomt. En wat is uw werk en waar komt u vandaan? Wat is uw land en van welk volk bent u? De Jona's antwoord is al net zo orthodox als dat cliché is. Hè? Elke Israëliet maakt zo zijn identiteit aan de heidenen bekend. Ik ben een Hebreer, zegt hij, en ik vrees Yahweh, de God van de hemel die de zee en het droge gemaakt heeft. Vrienden, je moet een keer 2 seconden nadenken over wat Jona je precies zegt. Je vreest Yahweh, zegt hij, maar je is op de vlucht voor de God waarvan hij net beleefd heeft dat hij de Almachtige is, de God van de hemel. En je bevindt zich op de zee waarvan hij net beleden heeft dat dat de schepper God is. Als je het mij vraagt, is er toch wel een hapende kloof hier tussen wat Jona enerzijds beleidt en wat hij anderzijds doet. Praktijk en beleidenis gaan jullie niet te samen met mij vragen. En het is zo verrassend, mensen, dat die heidense bemanning, door dat teken van die machtige storm enerzijds, maar ook door de kleine toelichting van Jona, veel meer begrepen hebben dan Jona zelf, wie die God wel is. En Jona wordt tot zijn eigen schande en schaamte hier ernstig op de vingers getikt door deze heidense bemanning, die de God van Jona tot op dat moment helemaal niet kende. Dan moet ik er wel meteen bij zeggen dat hij daar wel niet echt van onder indruk is. We lezen in vers 10, toen werden de mannen zeer bevreesd. En ze zeiden tegen hem, hoe hebt u dit kunnen doen? De mannen wisten namelijk dat hij op de vlucht was, weg van het aangezicht van Yahweh, want hij had het hun verteld. Ik wil u toch wijzen hier op een aantal zaken waarin dat die heidense bemanning door de schrijver in schril contrast geplaatst wordt met Jona. Allereerst, mensen, die heidense afgodsdienaars beseffen meer dan Jona dat dat helemaal niet verstandig is om voor de God van de hemel en de zee die het droog gemaakt heeft op de vlucht te slaan. Deze mensen zijn hier diep geschokt, hè, wanneer ze vernemen dat Jona het aandurft om zo'n machtige God uit te dagen. En Jona die weet maar al te goed dat het leven van deze mensen door zijn ongehoorzaamheid hier in gevaar is gebracht. En dan doet hij vervolgens voorstel om zich op te offeren om langs deze weg de heidense bemanning te redden. Vers 12, daarop zei hij tegen hem, pak mij op en werp mij in de zee, dan zal de zee mij rust laten, want ik weet dat deze zware storm u omwille van mij overkomt. Zie je? Nu, dat lijkt misschien wel op het eerste zeg nobel, Jona's een christelijke offervaardigheid, maar dat is slechts een volgende stap om alsnog aan zijn profetische roeping te ontkomen. Beste vrienden, had Jona gewoon tot God gebeden en zijn opdracht aanvaard, dan was hij in een storm meteen alleen. Laat dat heel duidelijk zijn. De kapitein had het nogthans vriendelijk gevraagd, om tot zijn God te bidden in vers 6. Maar kennelijk heeft Jona daar geen oren naar. En als Jona dan toch zo offervaardig is, waarom werpt hij zichzelf niet in de zee? Waarom moet hij dan weer die mensen mee opzadelen om dat ook nog een keer voor hem te doen? Jona is nu zover afgedaald, weg van Gods aangezicht. Eerst is hij afgedaald naar Joppe, daar is hij afgedaald aan boord van een schip, maar nadat hij afgedaald is in benedenruim, en nu rest er hem nog die in ene stap, afdalen in de wateren van de dood. Nou, Jona begeert te sterven, hè? Je wenst af te dalen in het dodenrijk. Dat is wel heel opmerkelijk. Als je het boek een beetje kent, dan weet je dat in de tweede helft van dat boek dat datzelfde verlangen opnieuw de kop opsteekt, hè? Wanneer dat de schaduw van die wonderboom hem ontnomen wordt. Dat begint hij weer te sterven, hè? Vreemd. Jona is een profeet met opmerkelijke morbide neiging, wanneer dat hem kennelijk niet naar zijn zin had. Ten tweede, de heidense bemanning beseft me al te goed dat dat geen wijs plan is om een irritante profeet in een ziedende storm overboord te gooien. Nee. Ze proberen alsnog, lezen we, zelfs met gevaar voor eigen leven, om met een sloep terug aan land te gaan. Wellicht om Jona terug af te zetten, maar dat lukt gewoon niet. En let er eens op, mensen, hoe dat deze heidense bemanning God in alle oprechtheid vreest. Ze roepen hier zelfs de God van Jona met zijn verbondsnaam aan, Yahweh. Dat is toch wel een zeer subtiel en veelzeggend detail, mensen, in vers 14. Toen riepen zij Yahweh aan en zeiden, och Yahweh, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man. Leg geen onschuldig bloed op ons, want u Yahweh doet zoals het u behaagd heeft. Daarop pakten ze Jona op en wierpen hem in de zee. En de woedende zee kwam tot bedaren. Toen werden de mannen zeer bevreesd voor Yahweh. En ze brachten Yahweh een slachtoffer en legden geloften af. Lieve vriend, moest je niet weten dat het hier om heiden gaat, dan had je toch weten dat dat geboren Israëlieten zijn, hè? Deze mensen reageren zo godvrezend op dat weinige dat ze ontvangen en begrepen hebben. Ze zijn zo diep onder de indruk van Yahweh, dat hij een God van nabij is, hè? Die zo snel reageert op een grote nood, wanneer ze hem maar aanroepen. En uit dankbaarheid brengen ze Yahweh een offer en leggen ze zelfs hier geloften af. En in schril contrast met Jona wordt bij deze heidense bemanning zo duidelijk gezien dat het begin van alle wijsheid de vrees des Heeren is, zeker, hè? Hij beleidt godsvrezend te zijn, maar die heidenen betonen godsvrezend te zijn. En zoals even voordien om het schip lichter te maken en drijvende te houden, alle overtollige ballast overboord werd gegooid, wordt nu ook Jona overboord gegooid. Ja, ze zijn letterlijk en figuurlijk beter af is onder hem. Mensen, in heel die scène is dat geen fraai beeld, dat geschetst wordt van Jona de profeet. Het is zoals de Heer zegt, de kinderen van deze wereld blijken dus wel een meer zaan en verstandiger te zijn dan de kinderen van het licht. En nu begeert Jona te sterven. Maar zelfs dat verlangen wordt hem door Yahweh, die Jona geroepen had, niet vergund. En Jona heeft amper het water geraakt. Of Yahweh, de God van de hemel, die de zee en de droge geschapen heeft, redt Jona door een van zijn grote zeedieren te roepen. Waardoor dat Jona behouden wordt en ontkomt aan de diepten van het dodenrijk. En langs deze weg wordt ook dit verlangen van die godsvrezende bemanning door Yahweh ingewilligd. Wat als ze gevraagd aan Yahweh, leg toch geen onschuldig bloed op ons, hadden ze gebeden. En ook hierin worden ze door Yahweh God verhoord. Is dat niet wonderlijk? Ja, beheren om te sterven, dat is één ding. Maar de benauwdheid van de nabije dood ervaren, dat is nog een heel ander verhaal, hè? En een zeemansgraf, dat bleek dan toch niet zo comfortabel te zijn voor Jona. Hij is al echt heel opgelucht, ondanks zijn grootspraak, dat hij toch op nippertje aan de dood ontsnapt. En die nabije doodservaring lijkt Jona toch een beetje te ontnuchteren en tot nadenken te stemmen. En dat valt allemaal op te maken uit de inhoud van zijn prachtig dankgebed in hoofdstuk 2. Zou ik wel heel de voormiddag kunnen aan besteden aan dat gebed. Om dat ontleden, want het is een theologisch meesterwerkje. Jona blijkt echt wel een begenadigde bidder te zijn. Je kan het toch zo prachtig verwoorden. Zijn gebed is werkelijk een aaneenreiging van psalmcitaten, nee mensen? Het is een gebed dat staat als een huis. Er is theologisch gezien geen spalen tussen te krijgen. Het klopt als een bus. Vers 3. In mijn nood riep ik Yahweh aan en hij antwoordde mij. Uit het rijk van de dood schreeuwde ik om hulp. U hoorde mijn stem. U slingerde mij de diepte in naar het hart van de zee. Kolkend water heeft mij omgeven. Zwaar sloegen uw golven over mij heen. Ik dacht, verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen. Maar eens zal ik weer uw heilige tempel aanschouwen. Het water sneed mij de adem af. Muren van water hebben mij omgeven. Met wier in mijn hoofd omwonden. Ik zonk naar de bodem waar de bergen oprijzen, naar het rijk dat zijn grendels voorgoed achter mij sloot. Maar u trok mij levend uit de dood omhoog, o Yahweh, mijn God. Toen mijn levensadem mij verliep, riep ik u aan, Yahweh, en mijn gebed kwam tot u en uw heilige tempel. En Jona rond zijn gebed af maar wel heel opmerkelijke woorden gezien de context. Wie de waardeloze afgoden aankleven, verspelen de goedertierentijd die hun deel kon zijn. Maar ik, met dankzegging zal ik u offers brengen. Mijn gelofte zal ik u betalen. De behoudenis is van Yahweh. Nu, het grote contrast dat Jona ziet tussen zichzelf en die afgodendienaars, dat blijkt in de huidige omstandigheden echt niet van toepassing te zijn. Afgodendienaars en volgens Jona geen deel aan de goedertierentijd van Yahweh. Maar ook hier, mensen, wil de schrijver een bijzonder contrast in de kijker zetten, niet? Wat hebben we net gelezen in vers 1, vers 16? Toen werden de mannen zeer bevreesd voor Yahweh. Ze brachten Yahweh een slachtoffer en legden geloften af. Het is zo ironisch, vind ik, dat Jona met de woorden in de buik van de vis plechtig belooft om met Gods tempel op een komende dag dat te doen, wat dat die man hier spontaan midden op de zee doen, deze heidense bemanning. De Heer een offer brengen en geloftes afleggen. Zij die nu net de behoudenis en de goedertierenheid van Yahweh aan de lijve ervaren hebben. Ja, je merkt wellicht dat dit boek vol satire en donkere humor zit. En we lezen hier aan het eind van Jona zijn gebed dat Yahweh meteen de vis de opdracht heeft om Jona uit te spuwen op drogen. En dat klinkt misschien op dat moment als een verwetsverhoring, maar eens dat je aan het einde van het verhaal komt, blijkt in terugblik dat er helemaal niets van aan is. Een van de uitleggers schetst het als volgt. Toen Yahweh de laatste woorden van Jona had gehoord, deed hij de vis kotsen en hij braakte hem uit op het droge. Ik geloof dat er heel veel voor te zeggen is. Want in tegenstelling tot Jona, wat hij zegt in zijn gebed, vernemen we nergens in de profeten dat Yahweh de onwetende heidense volkeren verwijt als ze de afgoden dienen. Je kunt dat nergens lezen, dat Yahweh de volkeren dat verwijt. Absoluut niet. God wijst de heidense volken op hun hoogmoed. En hij veroordeelt hen en voor de wijze waarop dat ze met de medemensen omgaan. Maar hun afgoderij wordt nooit rechtstreeks veroordeeld. Yahweh, en zij gaan hen niet openbaar, die mensen. Wat dat ze doen, doen ze in onwetendheid. Maar als Israël achter de volkeren achterna gaat in afgoderij, ja, met hun ogen in boek Richteren, dan is het een heel ander verhaal, hè? Gods volk hoort toch veel beter te weten na alles wat Yahweh hun bekend gemaakt had. Wie de waardeloze afgoden aankleven, verspelen de goedertierenheid die een deel kon zijn. Het mag duidelijk zijn dat Jona geen hoge pet opgeeft van afgodendienaars. Ik kijk er eerder op neer. Hij is precieslijk vergeten dat aartsvader Abraham ook de afgoden diende, vooraleer dat God de Allerhoogste zich aan hem bekend maakt. Hij is blijkbaar ook stekenblind voor de afgoderij die in de dagen onder zijn eigen volksgenoot welichtiert. Lees maar eens zijn tijdgenoten, de profeten Amos en Hosea, wat dat zij daarover te zeggen hebben. En dat is een belangrijke aanwijzing hier voor de houding van Jona in die verdere ontwikkelingen van dit verhaal, waar we een volgende keer hopen op terug te komen, waar Jona had opnieuw bidden. Hè? Jona had opnieuw bidden. Zijn godsvruchtige gebed hier in de eerste helft van dat boek, dat staat in schril contrast met het volgende gebed. Een zeer boos gebed, trouwens. In de tweede helft van het boek. Ja, het boek Jona is namelijk zo opgebouwd, mensen, dat het eerste deel van het boek parallel loopt met het tweede deel van het boek. En die beide helften van dat boek beginnen met de zendingsopdracht van Jona. We hebben dat gelezen in 1 vers 1 tot 3. En in 3 vers 1 tot 3, de eerste helft van vers 3, kan je dat opnieuw zien. En wat hierbij vooral opvalt, ja, is de vastberadenheid van Yahweh om de Nineviten te bereiken met die waarschuwende boodschap. Hè. En die beide zendingsopdrachten worden gevolgd door een ontmoetingservaring van Jona met de heidenen. Wat we net zagen in hoofdstuk 1 met die bemanning in de boot, van vers 14 tot 16, gaan we zien in hoofdstuk 3 vers 6 met de Nineviten en hun koning. Daar zien we wederom een ontmoetingservaring met heidenen. En wat daarna volgt, is in beide gedeelten, zoals ik al aangaf, een gebed van Jona tot God. We hadden het in hoofdstuk 2, vers 1 tot 9, dat we net overdacht hebben. En hij leest het opnieuw in hoofdstuk 4, vers 1 tot 4. Dus we vinden eigenlijk, mensen, 6 episodes die parallel lopen door de beide helften van dit boek. En als 7e en afsluitende episode vinden we dan dat Yahweh Jona toch een belangrijke les gaat leren. Dat is hoofdstuk 4, vers 5 tot en met vers 11. Dus dan gaan we een volgende keer bestilstaan, zo de Heer wel, misschien volgende zondagmorgen. Maar wat ik hoop, vrienden, is dat je ondertussen al gemerkt hebt wat dat boekje hier zo uitzonderlijk maakt, onder de geschriften die we onder de noemer plaatsen, de profetische boek. Het is namelijk zo dat het een verhaal is over een profeet en geen boodschap van een profeet. En dat is uniek in de schrift, mensen. Die profetische boek, ja, wordt de boodschap van de profeet gemakkelijk gescheiden gezien van de persoon van vlees en bloed die achter die boodschap schuilgaat. Het zijn natuurlijk de woorden van Yahweh die gesproken worden, Maar die woorden van Jahwe kan je ook niet loskoppelen van de mens die het daarvoor gebruikt. En natuurlijk, als het om de profeten gaat, wordt er ja, heel vaak gewezen op hun talloze ontberingen. Hoeveel dat ze moeten lijden, die profeten, wat dat ze allemaal moeten doorstaan. En dan wordt, ja, de helden moet je de profeten aan de dag leggen om recht door recht aan de waarheid te spreken tot Gods volk in de kijker gezet. Zoals dat bijvoorbeeld ja, benadrukt wordt in de zogenaamde galerij van de geloofshaal. Nee, Hebreeën hoofdstuk 11, kan je dat lezen. Maar profeten worden vaak voorgehouden als helden en rolmodellen, mensen ja, die heel anders zijn qua mentaliteit en denkwijze dan een volksgenoot. Nee. Maar het boek over de profeet Jona is bedoeld, mensen, om ons ervan bewust te maken dat profeten zich helemaal niet buiten de realiteit bevinden. Maar dat ze wel degelijk onderdeel vormen van het menselijk probleem. Net zoals dat je ja, gefrustreerd kan worden omdat je weer al een keer in een ellenlange file bent terechtgekomen. Je kent dat wel. Maar niet in de gaten net dat je een onderdeel bent van het fileprobleem in België ondertussen. Snap je wat ik bedoel? Als je van tijd tot tijd de vinger moet leggen op tekortkomingen en gebreken hier binnen die geloofsgemeenschap, dan kan als heel snel de illusie groeien dat je wel eens de God geroepen bent omdat je boven het gemiddelde geestelijke pijl hier uitstijgt. Maar zij die hier vooraan staan, maken mee onderdeel uit van de problemen die ze binnen de gemeenschap hier aankaarten. Ze zitten mee in de file, hè, allemaal. En het boek Jona wil vooral voor zorgen dat deze illusie die sprekers neigen te koesteren, hem al te zeer ontnomen wordt. Het probleem met mensen zoals Jona is dat ze zichzelf veel te ernstig nemen. Ze nemen zichzelf oh zo ernstig. Ze menen het allemaal zo goed. Ze richten zich op God. Ze zoeken Gods wil. Elke dag opnieuw gedisciplineerd leven. Tjak, tjak, tjak. Alles erop en eraan. En ze zijn goed bezig. Maar ze zijn niet bewust van de realiteit die er heerst. En wat ik zo mooi vind aan het Joodse volk, wat hij bij hen vindt, en dat ging dat ze dat geleerd hebben door de loop van de geschiedenis, om zichzelf niet zo ernstig te nemen. En ze durven gemakkelijk een keer spotten met zichzelf. Een stukje zelfspot. Een stukje zelf relativeren. Weet je nog dat we prediker overdachten, dat prediker zegt, wees niet al te rechtvaardig, weet je het nog? Wees niet al te rechtvaardig. Het is goed om een stukje te lachen met jezelf. Jezelf niet al te serieus nemen. Dat is heel belangrijk, mensen. Maar als je jezelf al te serieus neemt, dan begeef je op een gevaarlijk pad. En dan dreig je de voeling met de realiteit te verliezen. En dat zie je bij mensen zoals Jona. En daarom is dat boekje zo interessant voor ons allemaal. Want het vormt een uitdaging voor iedereen, hè? Niet alleen voor de mensen die hier vooraan staan. Maar het herinnert ons ook eraan, mensen, dat wij als Gods kinderen geroepen zijn met een doel. Dat boek dat wil ons hier uit onze comfortzone halen. Gods volk is niet enkel geroepen om te prediken tot de wereld. Of om de wereld van op een afstand van commentaar te voorzien. Ja, dat zijn we ook allemaal heel goed in, hè? Maar om onze handen uit de mouw te steken. En elke dag opnieuw bewust mee te werken aan Gods reddingsplan voor zijn schepping. Mag de Heer ons toch de genade en de wijsheid geven om waakzaam en alert te zijn. Amen.